De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praten we over het nieuws van de dag. Over vakbonden en werkgevers die met elkaar ruzien over de toekomst van flexwerken. Ze ruzien over een plan dat ze zelf geschreven hebben. En we hebben het over een zeer opvallende gratie verleend aan Frank Masmeijer. De politiebond is boos, te komen kamervragen. En die minister komt later vandaag met een verklaring, meldt de Telegraaf. En voor generatiegenoten leggen we ook nog even uit wie Frank Masmeijer ook alweer eigenlijk is. Daar hebben we het over met mijn panel natuurlijk. Vandaag te weten Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. Goedemorgen. Fijn dat je er bent.
Hoi, goedemorgen.
En Tom de Nooier, partijleider van CVO in Oldebroek. En nu aan het livestreamen, of niet?
Even de Insta bijhouden.
Ja, altijd even in de socials, hè. Ja. Fijn dat je er bent.
Dank u.
Wij gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met een rapport van ABN AMRO... waar vandaag ons oog op viel. Waarin wordt geconcludeerd dat werkgeluk is achteruit gegaan in ons land. Ondanks dat vorig jaar een coronajaar was... met allerlei moeilijke werksituaties... waarin werk en privé veelvuldig elkaar overlapten... blijkt dat het afgelopen jaar het werkgeluk dus nog minder is geworden. De grootste boosdoener... personeelstekort dat in veel sectoren speelt. Mensen moeten bijspringen, overuren maken, raken overwerkt... moeten alsmaar haasten. En dat niet alleen, er zijn ook andere factoren... zegt Sonny Duin, sector-econoom bij ABN AMRO.
Er is sprake van personeelstekorten die deels structureel zijn... en er is sprake van een economisch herstel en ook nog van een pandemie. En plus dat er ook nog sprake is natuurlijk van best wel een uitdagende situatie... voor werkgevers, van hoe ga ik dat nou, die verhouding... hybride thuiswerken en op kantoor werken. Hoe ga ik dat vormgeven?
Ja, allerlei uitdagingen en factoren dus. Tijd voor een goed gesprek over werkgeluk met als breekijzer. Door personeelstekorten is mijn werk een stuk minder leuk geworden. Ik ben heel benieuwd, wat vind jij? Sta je elke dag met de tegenzin op om naar je werk te gaan? Of heb je juist meer zin dan vroeger? Of is het een beetje onveranderd? Ik hoor heel graag van je. 020-468-4x0 kan je bellen. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Zometeen kijken hoe de vlag erbij hangt bij onze twee panelleden. Of die nog een beetje blij zijn. Maar ik begin bij Fernande van der Meulen. Zij is expert op het gebied van werkgeluk en organisatiecultuur. Auteur van het boek Het Happy Office Manifest. Goedemorgen, Fernande.
Goedemorgen.
Nou, zeg het maar. Door personeelstekorten is mijn werk een stuk minder leuk geworden. Wat jij?
Ja, kan ik me wel voorstellen, ja. Dat is inderdaad wel bij veel mensen het geval. Hè? Als je met hetzelfde aantal of met minder mensen het werk moet doen. De druk loopt op en... Dan wordt het natuurlijk wel minder leuk. Dat is heel logisch. Dat zien we inderdaad bij heel veel organisaties wel gebeuren.
Ja, en hoe geldt dat voor jouzelf? Ik ben gewoon even benieuwd.
Voor mij geldt dat eigenlijk niet. Want ik vind het natuurlijk echt wezenloos interessant wat hier gebeurt. Uh-huh. Het is voor ons natuurlijk ook juist heel interessant om te kijken... hoe je nu als organisatie kan werken aan een cultuur... waarin de mensen gelukkig kunnen zijn en een positieve werkcultuur. Ja. En daar kan je natuurlijk als organisatie heel veel aan doen. Ook in deze tijd, misschien wel juist in deze tijd.
Ja, jij hebt dan drukker dan ooit eigenlijk, of niet nu?
Ja, het is wel een lekker druk, ja.
Nou, oppassen dat je niet overwerkt raakt, want dan val je uit. Enzovoort.
Nee.
Oké, we gaan zo de diepte in. Dan gaan we even kijken naar wat je dan allemaal kan en moet doen. Wat mag je verwachten van een werkgever? Wat mogen werknemers van elkaar verwachten? Al dat soort vraagstukken. Eerst een rondje panel. Begin ik even bij Daphne. Ons breekijzer deze ochtend. Door personeelstekorten is mijn werk een stuk minder leuk geworden. Je werkt in het onderwijs.
Dat klopt.
Is het daar ook aanpoten en elke dag hijgend naar huis met stapels werk? Dat je denkt, godverdomme, heb ik een vervelend werk.
Nou, het werk wat ik heb is echt hartstikke leuk om te doen. En het geluk is ook dat ik maar 2 dagen werk. Mm-hmm. Dus met zo'n part-timer met het onderwijs. En ik de rest studeer. En denk dat dat voor mij ervoor zorgt dat de werkdruk echt wel meevalt. Al heb ik ook wel wat uren bijvoorbeeld van een zieke collega overgenomen. En merk ik wel dat toch wel pittig kan zijn. Nou ja, stel je voor als je 5 dagen in de week in het onderwijs werkt... dan kan ik me echt wel voorstellen Dat de spanning op een gegeven moment gewoon echt heel erg oploopt. En je denkt van nou, doe mij maar even een tandje minder. Ja. Maar goed, wat daar natuurlijk heel erg mee gepaard gaat, is hoe belonen we ons werk. En ik denk dat als jij het idee hebt dat als jij meer aan het eind van de maand overhoudt, oftewel als de belastingen op werk wat omlaag zouden gaan, dat jij als zender wat contenter bent met het werk dat je uitvoert.
Ja, neem je geluk in je werk toe als je er een paar euro's bij krijgt? Nou, leg je één op één?
Ik denk echt wel dat als jij weet dat wat jij doet meer gewaardeerd wordt en dat dat werken meer loont, dat ook echt wel invloed heeft op hoe jij ernaar gaat kijken. En in ieder uur inspanning dat je levert, weet je gewoon dat dat een hoger rendement oplevert.
Leuk, gaan we zo ook even met Fernando bespreken. Wat nou de harde kant en de zachte kant hiervan zijn, hoe je dat met elkaar moet afwegen. Eerst eventjes naar Tom. Vertel, ons breekijzer, door personeelstekort is mijn werk een stuk minder leuk geworden. Heb je eigenlijk echt? Ja, is het bij CVO veel drukker geworden door personeelstekorten, uitval, burn-outs?
Nee, bij ons niet. En, maar in de politiek is het natuurlijk wel een algemeen probleem dat er te weinig personeel soms is. En zeker in lokale gemeenteraden. Soms, er zijn ook vooral verhalen bekend van partijen die zetels haalden, maar die gewoon niet konden invullen omdat ze niet genoeg mensen hadden. Nou, dat zijn natuurlijk trieste situaties. Maar daar heb ik zelf geen last van. Onze fractie is goed bezet en daar zweven ook nog zoveel mensen omheen die enthousiast zijn dat ik daar echt geen enkel probleem mee heb. Dus in de politiek is dat eigenlijk geen issue. Mensen worden ook natuurlijk benoemd eigenlijk voor 4 jaar als ze niet vroegtijdig mee stoppen. En dat is het enige werk wat ik doe, want daarnaast ben ik gewoon student, dus heb ik daar niet zoveel van last van.
Tweede Kamer wordt toch wel eens de burn-out-fabriek genoemd, of niet? Daar heb je ook wel eens rondgelopen?
Ja, de halfjaar stage.
Zag je daar dat mensen inderdaad ook totaal overwerkt?
Nou, niet voor de camera. En natuurlijk heb ik achter de schermen natuurlijk ook wel veel.
Dat moet je nu vertellen. Dat is het spannende. Uit de school klappen we.
Nou,
de SGP.
Ik heb geen burn-outs gezien. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Elbe Dijkgraaf, die jaren geleden ook als SGP-Kamerlid tijdelijk was gestopt, eerst vanwege een burn-out. Daar bleek ook dat andere zaken ook meespeelden. Maar dan zie je dat dus dat het zelfs bij zo'n fractie als de SGP van Covinistische harde werkers, die dat cultureel wel goed hebben meegekregen, zelfs daar soms een probleem is. Maar ik moet zeggen, veel hangt ook af van een goede planning. Veel hangt ook af van een goed ritme, van een leuk team. Dat heb ik ook gezien bij de SGP. Dus op het moment dat je ook maar een beetje, misschien is dat wat anders. Je kunt aan die structurele oorzaken kun je nooit zo snel wat doen, maar als je zorgt voor leuke teamuitjes, als je ook als baas daarnaast nog eens zorgt voor wat flexibele werktijden bijvoorbeeld, wat misschien eerst niet mocht, waar je dan nu dan zegt, nou ja, dan laten we dat maar eens wel proberen. Misschien kom je er dan wel uit en zorg je dan net wel dat mensen op de benen blijven staan en er ook misschien het geluk in houden.
Nou, ik heb wat eerste oplossingen gehoord. Mocht jij er ideeën over hebben, 020-468-4x0. Ik zie al meerdere bellers hangen, die ga ik zo aan het woord laten. Ons breekijzer, door personeelstekorten is mijn werk een stuk minder leuk geworden. Fernande, een paar dingen die we al gehoord hebben. Daphne hier, die zegt, eigenlijk als je nou beter beloond wordt, dan wordt het werk er ook leuker van. Is dat zo? Kan je dat één op één zo zeggen? Is dat een deel van de oplossing of helemaal niet?
Nou ja, weet je, natuurlijk speelt het mee. En natuurlijk is salaris belangrijk. Dat is logisch. Ik bedoel, we moeten allemaal huur of hypotheek betalen en eten kopen. Maar het is wel zo dat uit onderzoek blijkt dat als op een gegeven moment je salaris een bepaald niveau bereikt, dat meer eigenlijk niet zoveel toevoegt. Maar wat aan de andere kant wel heel erg belangrijk is, is dat je het gevoel hebt dat je eerlijk beloond wordt. Hè? Dat het fair is. En dat het niet zo is dat een collega voor hetzelfde werk bijvoorbeeld veel meer betaald krijgt dan jij. Of dat je gewoon structureel onderbetaald krijgt en nauwelijks rond kan komen. Dat gaat echt heel erg ten koste van ons werkgeluk. Maar het is ook niet zo dat je nou automatisch gelukkiger wordt als je meer salaris krijgt. Weet je, daar ben je 3 maanden blij mee. Ja. Maar daarna is dat zeg maar je nieuwe normaal geworden. En draagt dat dus niet meer zoveel bij aan je werkgeluk.
Nee, misschien speelt
dus het gaat er vooral om dat je eerlijk beloond wordt.
Ja, misschien speelt ook die inflatie wel mee. Dat je uiteindelijk toch ziet dat je uiteindelijk gewoon minder overhoudt. Wat natuurlijk ook niet helpt. Ja. Waar je werkgever ook niet alles aan kan doen. En wat Tom zegt, misschien dat je structurele problemen altijd wat moeilijker kan aanpakken. Maar dat je ook een korte klap kan maken met, misschien gewoon wat makkelijke dingen die voor het opgaan liggen. Uitjes, ga eens wat drinken met elkaar, ga eens een keer samen sporten, dat soort zaken. Helpt dat ook?
Zeker, ja. En ik denk ook dat je het één moet doen en het ander niet nalaten. Mm-hmm. Organisaties en medewerkers hebben allebei een verantwoordelijkheid als het gaat over werkgeluk. Dus organisaties moeten zeker in deze tijd werken aan een cultuur. Nou, dat is natuurlijk iets wat een langdurig proces is. Dat is niet makkelijk, maar wel heel erg belangrijk. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dat niet moet doen omdat het ingewikkeld is of omdat het een groot ding is. Tegelijkertijd moet je zeker al die kleine dingen doen. Als we met elkaar plezier hebben en af en toe een team uit je. En gewoon weet je, simpele dingen als elkaar een compliment geven. Of positieve feedback. Of even een kletspraatje maken. Dat zijn dingen die echt heel erg belangrijk zijn. En die echt heel erg kunnen bijdragen aan jouw dagelijkse werkgeluk.
Twee vragen voordat ik naar de bellers ga. Eén, moet je het meten? Moet je in de gaten houden met allerlei enquêtes en dergelijke, hoe het met mensen gaat? Of moeten ze ook lekker zelf aan de bel trekken als er iets mis is?
Nou, ik denk allebei. Ik denk dat het voor organisaties, zeker voor groot, is het best lastig om erachter te komen hoe het echt met mensen gaat. Dus dan is meten heel belangrijk. Maar dan, als je het hebt over geluk, kan je dat natuurlijk niet meten met een jaarlijkse MTO. Dat heeft niet zoveel zin. En dan moet je echt meten in het hier en nu. Weet je, je kan alleen maar nu aan jou vragen hoe lekker zit jij in je vel en hoe gelukkig voel je. Want over een week weet je dat al niet meer over vandaag. Dus dat is wel degelijk heel erg belangrijk. Dus ik denk dat je moet zeker meten. Maar managers hebben daar natuurlijk zelf ook een hele grote stem in. Door gewoon steeds vinger aan de pols te houden in je eigen team. Hoe gaat het met je? Hoe voel je je? Wat gaat er goed? Wat zou je anders willen? Mm-hmm. Wat zou je zelf anders kunnen doen? Dus dat heeft ook verschillende kanten.
Ja. En vraag 2, zijn we niet ook een beetje gevoelig met elkaar geworden? Wat Tom een beetje beschreef. We weten het wel van onze ouders, onze grootouders. Joh, je mocht blij zijn dat je een baan had en werkgeluk. Joh, zei ik niet zo, ga gewoon werken. Het is 9 tot 5, je moet gewoon aan de slag. Kom op zeg, wat een ouwe hoer. Ja. Waarom moet dat allemaal maar happy de peppy zijn en gelukkig op werk?
Ja, dat snap ik hoor. Dat heeft ook een beetje ermee te maken dat werkgeluk soms de connotatie heeft van dat het allemaal maar lollig moet zijn. Hè? En net alsof het leven allemaal maar makkelijk moet zijn en dat het dan allemaal beter is. Dat is natuurlijk. Maar als je nou kijkt naar waar mensen echt gelukkig van op het werk worden, dan gaat het helemaal niet over die happy die peppy dingen. Het gaat niet over die zandzakken of zitzakken en teamuitjes en gratis fruit. Dat is uiteindelijk helemaal niet hetgeen waar mensen echt gelukkig van worden. Waar het wel over gaat is het feit dat je met elkaar aan iets werkt wat zin heeft. Dus dat je, wij hebben ze de 4 P's genoemd van de 4 pijlers van werkgeluk. Dus purpose, people, progress en positivity. En purpose gaat erover dat je echt iets bijdraagt aan een groter geheel. Iets voor waar je klanten gelukkig van worden, waar mensen beter van worden, waar de wereld beter van wordt, wat dan ook. En daarbij stilstaan, dat, weet je, dat levert niet in het hier en nu per se op dat ik nou denk, ik mag lekker naar mijn werk. Maar dat is wel iets waar je op langere termijn gelukkig van wordt. Ja. En hetzelfde geldt voor de andere pijlers als echt contact met mensen. Voortgang boeken, werk doen dat zinnig is. Weet je, dat je geen bullshit job hebt, maar dat je echt iets bijdraagt. Ja, daar word je op de langere termijn wel gelukkig van, maar niet altijd op het moment zelf.
Wat was het nou? Purpose, people, progress en?
Positivity.
Positivity.
Heel fijn, dankjewel. Ik was een beetje schrijven, maar ik was het even vergeten. Oké, we gaan even naar onze bellers. Kijken hoe zij reageren op ons breekijzer. Door personeelstekorten is mijn werk een stuk minder leuk geworden. 020-468-4x0 als je wil reageren. Even kijken wie er het langst aan de telefoon hangt. Voordat mensen ook ongelukkig worden van deze uitzending. Richard, goedemorgen.
Hi, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben het wel een beetje wijs. Ik zit zelf anders ik ben zelf vrouwwagenchauffeur. En als natuurlijk het werk blijft en dat het personeel loopt en dat je moet het gewoon blijven doen. Ja, dat denk ik bij mezelf van jongens, we zijn ermee bezig. Maar de situatie waar we nu in zitten, kijk naar de politie, kijk naar de gezondheidszorg. Mm-hmm. Dat gecreëerd en hebben we niet ongevraagd. En ik zei het net al tegen je productie die telefoon opnam. Het wordt een tijd dat de hoge heren in Den Haag niet over ons gaan praten, maar met ons gaan praten.
Ja, wat zou je willen van de hoogheer in Den Haag?
Nou, in plaats van 1 dag, ik ga er een maand mee met de chauffeur die gewoon 60 uur in de week maakt. Uh-huh. En wat een normaal salaris. Het moet ook gewoon eens lonen. Ik bedoel, van als je het loont, als er bijna nog meer loont om op je bed te blijven leggen zodat je aan het werk gaat. Ik zeg al, op mijn beurt zeg ik gewoon, wij moeten gewoon, en ik heb het altijd over netto, wij zouden €3.000 netto in de maand moeten krijgen. En dat is een, maar dan zie je weer met een ander probleem. Zijn de mensen bereid te betalen om dat deel te betalen? Want linksom of rechtsom is de consument altijd natuurlijk het zaadje.
Ja, precies. Uiteindelijk moeten die de spullen kopen in de supermarkten. Duidelijk. Dank, Richard, voor het bellen. Ik zit hier met 2 politici in het panel. Dus dat ga ik zo even voorstellen wat Den Haag hieraan zou kunnen of moeten doen. Mirjam, goedemorgen. Je werkt in de zorg. Hoe is het daar?
Hoi. Ik werk in de gehandicaptenzorg met heel veel plezier. En ik zie wel dat de werkdruk echt toeneemt, omdat we gewoon steeds minder mensen hebben die steeds minder collega's, vacatures blijven lang openstaan. En bij ziek en zeer wordt er eigenlijk, moeten wij het met ons team samen oplossen. Mm-hmm. Dat betekent dat je toch in je privé nog weer appjes krijgt. Kun je komen werken? Wie kan er alsjeblieft komen? Spoed, er is nu een open dienst. Om 8 uur is er niemand meer. Kun je anders een paar uurtjes komen? Nou ja, dat, dat geeft wel een belasting, zeg maar. Omdat je daar toch thuis dan weer over nadenkt. Van zal ik komen of niet? Ik ga elkaar ook soms een beetje aankijken van, goh, nou ja, de een is toch anders belastbaar en beschikbaar dan de ander. Maar ja, ik heb ook net een paar dagen vrij en waarom moet ik nou weer komen?
Ja,
dat is wel een lastige. Maar, ja,
maar zorgt dat dan alleen voor af en toe wat irritatie? Of zit het ook dieper, dat het ook, nou ja, misschien ook wel tussen mensen gaat werken en dat je ook allerlei oneenigheid erover krijgt of chagrijn op de werkvloer? Moet je dat niet hebben?
Gelukkig hebben wij best een heel leuk team. Ja. We houden het gesprek daarover altijd wel open. Mm-hmm. Maar goed, ja, je hebt natuurlijk wel persoonlijk af en toe dat je denkt, shit.
Ja.
Maar ja, ik weet dat die collega ook lastig zit met mantelzorg en met dingen. En laat ik nou maar komen. Maar dan baal ik wel, want het is ook mijn vrije weekend.
Ja.
Maar goed, dat heb je wel voor elkaar over dan. En omdat je het, ja, wij kunnen niet onze cliënten zoals in de kinderopvang of op school een dagje, de boel een dag dichtgooien. Want onze cliënten wonen er gewoon 24 uur per dag. Dus de zorg moet gewoon doorgaan.
Ja, en dan moet je maar een beetje.
Dat is, geeft extra druk. En dan zou het heel fijn zijn als we in ieder geval op de andere dingen wat ontzorgd worden, zeg maar.
En dus een beetje flexibel en aardig naar elkaar zijn. Dankjewel, Mirjam. Bas, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar. Hoe is het met jou?
Met mij gaat het op zich hartstikke goed. Ik zit in de bouwmaterialen, dus wij moeten ervoor zorgen dat de bouw door kan gaan en dat de juiste materialen op de juiste tijd er staan. Maar ja, goed, we hebben een behoorlijk personeelstekort. Dus ja, de werkdruk loopt behoorlijk op, de frustratie onderling loopt behoorlijk op. En ik denk niet dat dit allemaal ten goede komt. En daar word je gewoon allemaal niet zo blij van.
Nee, en heeft dat ook gevolgen voor je werk? Moet je veel overwerken? Ga je rare fouten maken?
Dat is het. Hè. Je gaat fouten maken. Dat wordt heel erg duur. Kijk, onze klanten maken mooie dingen, maar dan moeten ze wel de juiste dingen op de juiste tijd hebben. Maar er zijn nog veel meer factoren, maar een van de factoren is natuurlijk personeelsgebrek. Hè. Kwaliteit van personeel is minder. Ook bij de leveranciers, bij de fabrieken. Ja, dat levert gewoon heel veel frustratie op. Ja. En ik denk ook wel een beetje minder werkgeluk.
Wat zou helpen bij jullie? Ja, meer mensen. Maar ja, die kan je niet uit een blik toveren. Dus,
meer mensen en meer gas.
Ja, oké, duidelijk. Ja. Dank voor het bellen. Nog twee bellers voor dit blokje. Even kijken. Stefan, goedemorgen.
Hoi. Wat ik sowieso wel raar vind, is als je kijkt naar het buitenland, vergelijk met Nederland, heb je dus dat je, het is middag in Spanje, heb je een siesta waar je gewoon lekker rustig aan kan doen. In Frankrijk trek je een flesje wijn open om 4 uur 's middags en gewoon even met je collega's rustig aan doen. En hier in Nederland hebben we die rare 9-5 werkmentaliteit, dat je eigenlijk gewoon achter je bureau zit en een beetje depressief zit te zijn, terwijl er helemaal niks van komt. Dus daar zou ik wel iets meer van willen terugzien hier in Nederland. En sowieso, personeelstekort. We hebben ook nog genoeg vrouwen in Nederland die te weinig werken. Dus die kunnen prima lekker bijvallen.
Dank, Stefan, voor je reactie. Tot slot van dit half uur. Nog niet van dit half uur, maar van dit blokje. Jeroen, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik zou werken aantrekkelijker willen maken. Willem van Meent heeft het al in de jaren 90 gezegd. We hebben een systeem dat als je bijvoorbeeld werkt zoals mijn vrouw in de kinderzorg en je hebt een contract van 16 uur en je gaat meer werken om een collega te ontlasten, dan word je geconfronteerd met een aanslag van de Belastingdienst na een jaar. Kofferoverdragers op Schiphol kunnen bijvoorbeeld niet veel meer uren draaien, hoorde ik van mijn buurman die op Schiphol werkt, omdat dan hun huurtoeslag in gevaar komt en de zorgtoeslag. Dus, en nog even terugkomen op de kinderopvang. Als door gebrek aan personeel er een middag uitvalt, moeten ze brieven gaan sturen dat de mensen, de ouders, rekening moeten houden met een belastingteruggave.
Mm-hmm.
Ja, dan denk ik, het is niet meer aantrekkelijk om nog wat te doen.
Nee, en met dat soort zorgen erbij, die kan je eigenlijk niet erbij hebben. Dank voor het bellen, Jeroen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
In mijn panel vandaag Tom de Nooyer, partijleider van CVO in Oldebroek. Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. Ook bij me is Fernanda van der Meulen. Zij weet alles van werkgeluk en organisatiecultuur. We praten over ons breekijzer. Door personeelstekorten is mijn werk een stuk minder leuk geworden. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als je nog wil reageren, bel dat ongeveer nu. Dan heb je nog een minuutje of 6 om zo meteen mee te praten. 020-468-4x0. Een paar dingen gehoord. Eventjes bespreken, Tom. Den Haag moet in gesprek met mensen, en dan moet eens een keer een minister gewoon 60 uur mee in zo'n vrachtwagen, in plaats van zo'n meeloopdag dat er even voor de camera's eventjes de vieze voeten maken en daarna weer aan tafel en babbelen en Ja, goed.
Ja, op zich wel een leuk idee. Alleen ben ik dan bang dat de kritiek weer is. Ja, maar die minister die werkt niet op haar ministerie of zijn ministerie. Oh, ja. Dus dan vragen en dan wordt de Kamer weer boos. Van waar is die minister nou? En we willen toch debatten houden. Dus, maar goed, aan de andere kant, het is nu reces. Hè? Dus ja. dit zou wel het moment zijn om dat te doen. En ja. Nou ja, een maand is wel heel lang, maar een week zou ook wel schelen. Of een midweekje. Gewoon eens een keer een week mee.
Ja. Maar meestal zijn die werkbezoeken, dat stelt natuurlijk niet, dus een beetje kijken en dan een paar
ja, uur. Ja, en de leuke dingen. Maar echt, als die vrachtwagenchauffeurs er een keer na een lange rit een keer helemaal doorheen zitten, ja, dat maak je niet mee. Want je zit gewoon aan tafel en je nodigt ze een keer uit op het ministerie. Dan krijg je natuurlijk een iets ander beeld. Maar zo ga je het ook echt meemaken. Maar ik zou nog op iets anders willen reageren. Mm-hmm. Want ik vond dat een heel mooi inzicht door jou als presentator zelf gegeven.
Oh,
van moet het allemaal happy the peppy zijn, zei je volgens mij. Ik dacht van ja, maar het is eigenlijk wel heel bijbels wat je daar zegt. Want naar de zondeval, Genesis 3, vers 19. In het zweet uws aanschijns zult u uw brood eten. En dat gaat dus eigenlijk over werken. Dus daar wordt eigenlijk al mee aangegeven dat dus door die gebrokenheid van de wereld het eigenlijk een illusie is om te denken dat het allemaal maar voor de winst zal gaan. Dat je uiteindelijk, als je met bepaalde dingen optimaliseert, of al zou je die structurele oorzaken ook maar aanpakken, dat je dan uiteindelijk in een wereld kunt komen waarin werk altijd leuk zal zijn. Volgens mij heeft het een veel diepere oorzaak waarom dat niet zo is. En dat is de gebrokenheid van de wereld. Maar goed,
Was dat niet zo diep, hoor. Maak je geen zorgen.
Nee, dat kan zo zijn. Maar ik geloof dus wel dat dat zo zit. En dat je dus nooit een soort van ultiem geluk zult kunnen krijgen in je aardse bestaan, maar ook in het werk wat je hier doet. Dus dat zou ik sowieso, dat relativeert ook een beetje de invloed die je daar als mens of zelfs als politicus in hebt. En de rol die je zelf daarin moet toelichten. Van het is per se zijn schuld dat het nu allemaal verkeerd is. Ik geloof dus dat je dus daar nooit zo ver in kunt komen dat het allemaal maar voor de wind gaat.
Maar je kunt er wel aan oefenen. Je kunt tevredenheid oefenen door bijvoorbeeld mindfulness te doen.
Dat zeker.
Dus ik denk dat als het een beetje aansluit op jouw Bijbelse verhaal, dat dat ook zeker in het aardse bestaan, hè, dat je er echt wel je best voor kan doen om dat te bewerkstelligen.
Oh, zeker, want als ik nou zou zeggen, dit is het en verder, het is toch allemaal ruk en het wordt allemaal weinig beter, dan zou ik
mee met de politiek, de mori, ja.
Nou ja, dat is sowieso een heel gezonde levenshouding. Maar het moet ook alweer een beetje gepaard gaan met verantwoordelijkheid nemen en het toch het beste van maken, want daarvoor zijn we hier ook. Dus het is niet alleen maar een somber verhaal van, joh, laat maar links liggen.
Je luistert nog steeds naar Groot Nieuws Radio. Oh, nee, wacht even, dat is een andere zender. BNR. Daphne, een iets aardigere vraag voor jou. Wijn tussen de middag, zometeen na deze uitzending even een flesje wijn opentrekken en dan daarna een siesta doen. Zou je vinden dat onze cultuur wel iets minder, want en even het serieuze verhaal, wij hebben een cultuur van werken inderdaad van 9 tot 5 en dan lunchen doe je maar even snel wat bammetjes achter je computer, achter je bureau. Ja, dat we daar allemaal even iets ontspannender in worden en iets meer dat daarvoor was er mee omgaan.
Nou, een lekkere uitgebreide lunch op werk. Gewoon echt even pauze nemen in plaats van dat boterhammetje met kaas.
Niet zo'n goorklef broodje.
Waarvan de kruimels in je toetsenbord vallen en die je dan een week later mag terugvinden. Hey, ik denk dat echt wel een heel goed idee is. Maar goed, diezelfde beller die stipte natuurlijk ook een ander heel goed punt aan. Dat wij in Nederland gewoon nog best wel een heel grote parttime cultuur hebben. Met name voor vrouwen. En dat heeft allerlei redenen. Ik vind echt niet dat per se aan die vrouwen te wijten is. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat wij, en dan kijk ik dan vooral naar de politiek, in Nederland een klimaat kunnen creëren waarin meer werken wel wordt gestimuleerd. Nou, kom ik allereerst weer terug bij mijn eerste punt. Dat is natuurlijk dat er minder belasting moet zijn op werken. Ja. Waardoor ook, wat die andere miljonair net al zei, die toeslagen die dan ineens wegvallen, of als je net die ene dag meer gaat werken, dat je er eigenlijk net op achteruit gaat. Dat slaat natuurlijk echt helemaal nergens op. Helemaal in een krapte op de arbeidsmarkt waar we nu mee te maken hebben. En daarnaast moet het ook gewoon aantrekkelijker gemaakt worden, met name voor vrouwen, en dan bedoel ik moeders, om te gaan werken door aantrekkelijke kinderopvang te hebben en door een schooldag beter te organiseren, waardoor dat de ouder kan ontlasten. En ik denk echt dat dat een hele positieve verandering teweeg kan brengen.
Ben jij uit op een discussie met Tom of niet?
Het zou leuk zijn, ik discussieer hier graag over.
Kijk maar even terug op één.
Ja.
Afgelopen vakantie.
Fernande, ik heb nog even wat vragen aan jou. Een van de bellers net die kwam uit de zorg en zei, we zien ook in de nieuwsberichten dat zorgmedewerkers veel uitval hebben, veel ziekte. Die zei dus eigenlijk ook van, ja, bij ons zijn veel mensen ziek, dus dan moeten wij dat opvangen. En ABN AMRO waarschuwt ook voor een soort visueuze cirkel in dat rapport, want doordat mensen meer werk moeten opvangen, ervaren zij zelf meer werkdruk, meer burn-outs, wat ook weer zorgt voor uitval. Dat lijkt me een soort levensgevaarlijke cirkel waar je niet in moet zien te belanden.
Ja, dat klopt. Ja. En dat is denk ik wel gewoon de situatie waar we nu in zitten en waar we het dus mee te doen hebben. En ik, weet je, daar is natuurlijk ook niet een heel makkelijke oplossing voor. Hè? We kunnen in de politiek van alles laten verzinnen. En ik denk ook dat de uitdaging is voor zorginstellingen, maar ook voor bedrijven, want daar speelt dit natuurlijk ook. Om te kijken naar wat je met elkaar kan doen om elkaar daarbij te helpen. En om te zorgen dat het wel te doen is. Maar er is natuurlijk niet een heel makkelijke oplossing voor. En nee. Ook werken aan werkgeluk gaat dat hele probleem natuurlijk niet oplossen.
Nee. Zouden we iets...
Het enige is dat je weet... Ja. Of dat we weten uit onderzoek dat mensen die gelukkig zijn op hun werk wel weerbaarder zijn en beter kunnen omgaan met stress.
Ja, en ook beter presteren?
Ook nog beter presteren, nou ja, ja. Ja, ze krijgen meer voor elkaar, zijn minder ziek, we zijn beter in het vinden van oplossingen.
Ja, dan krijg je de CFO misschien ook wel in mee. Zouden we iets als werkgeluk of iets daarvan moeten opnemen in cao's of in arbeidsvoorwaarden of doelstellingen op dat gebied? Zou dat verstandig zijn dat we het allemaal iets harder maken dan dat het heel vrijblijvend is?
Nou, heel veel organisaties doen dat al. Hè. Die zijn er echt druk mee bezig. En sommige hebben daar zelfs KPI's op. Nou, ik weet niet of het nou zo slim is om bijvoorbeeld een KPI op je werkgelukcijfer te zetten. Want dat kan ook een heel tegengesteld effect hebben. Maar wat ik wel zie is dat heel veel organisaties het wel op hebben genomen in hun plannen. En daar echt actief mee aan de slag gaan. Ja, dat is zeker een goed idee. Ja,
ja, en dat zit hem dus niet alleen maar in meer geld. Maar ook in allerlei wat softere dingen. Tot slot van het half uur wil ik nog even kijken bij Roland. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben een beetje tegen het feit dat er te weinig mensen zijn. Dat we werken. Ik heb meerdere bedrijven opzetten verkocht. Ik ben 60. Ik probeer een baan te vinden. En je wil niet weten hoeveel banen ik afgewezen ben door overgekwalificeerd of te oud. De mooiste manier om te zeggen dat je oud bent is dat je overgekwalificeerd bent.
Ja.
Ik heb gewerkt bij de GGD in de callcenters. Dus ik ben niet moeilijk over de functie. Maar, sorry, als de ATS, dus die automatische recruitment software, steeds maar ter plekke mensen afwijst voordat ze überhaupt gesproken zijn, geen menselijk contact, ja, dan denk ik, sorry, dan zijn wij niet bezig met mensen aan het werk te helpen. Er zijn helemaal mensen die op zoek zijn naar werk, maar die komen gewoon niet aan de bak omdat ze 60 zijn. Ja. Wow.
Nou Roland, we hebben nu heel veel luisteraars, ondernemers en dergelijke. Dus wat wil je doen? Wat kan je? Zeg het even tegen mij. Dan kunnen mensen met BNR contact opnemen als ze interesse hebben. Dan kunnen wij ze weer doorverbinden met jou. Dus kom maar op, even een pitch voor jezelf. Een halve minuut.
Nou, ik ben overgekwalificeerd, zeggen ze. Nou, ik heb meerdere bedrijven opgezet in de groothandels, in de medische wereld. En de mogelijkheid om op business development of van bedrijven te starten, die zijn er. Ik kan dat. Ik ken mensen die dat kunnen. En ik weet zeker dat ik een toegevoegde waarde kan zijn, ondanks mijn op papier 60-jarig en van binnen 28.
Kijk.
Er is zoveel te doen en zoveel energie. Kom op, we kunnen het.
Jij wil aan de slag dus. Nou, mochten mensen na dit betoog enthousiast zijn geworden, neem even contact op met BNR. Mail ons eventjes, redactie@bnr.nl. Ga ik die mailbox even uitpluizen vanavond en morgenochtend. En dan kan ik je in contact brengen met Roland. Dank aan Fernanda van der Meulen, expert op het gebied van werkgeluk en organisatiecultuur. Fijn dat je erbij was. Op Instagram is het een beetje 50-50. 52% is het eens met onze stelling. Door personeelstekorten is mijn werk een stuk minder leuk geworden. Je kan nog de hele dag daar stemmen. Zometeen ga ik met mijn twee panelleden verder praten over het nieuws van de dag. Over de polder die in de clinch ligt over een akkoord dat ze zelf gesloten hebben. En we hebben het over gratie voor Frank Masmeijer. Hij is op vrije voeten, 1,5 jaar eerder dan gepland. En zelf weet hij eigenlijk ook niet helemaal waarom. Opvallend. Zometeen bij BNR Breekt.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xillium. One Xillium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
Ivan Verrips.
Hallo, u ook hier. In mijn panel vandaag Tom de Nooier, partijleider van CVO in Oldebroek, en Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met het volgende. Vorig jaar waren ze eruit, de vakbonden en werkgevers, een akkoord over het advies over de arbeidsmarkt. Maar wat blijkt, nu leggen die twee partijen hun eigen afspraken anders weer uit. Uitzendkrachten en hun pensioenregelingen zijn een belangrijke bron van deze oneenigheid, meldt NRC. En intussen weet minister Karien van Gennep eigenlijk niet meer zo goed waar ze aan toe is. En ja, wacht ze maar de uitkomst van die gesprekken tussen vakbonden en werkgevers af, die na de zomer weer doorgaan. Waar gaat dit over? Het heeft onder andere te maken met pensioenen. In NRC lezen we in het advies van vorig jaar staat dat het totaal aan arbeidsvoorwaarden voor de uitzendkracht tenminste gelijkwaardig moet zijn aan dat van collega's die gewoon ergens in dienst zijn. Maar die pensioenen, dat valt daar buiten, zeggen de werkgevers. Maar de werknemers, de vakbonden, die zeggen nee, dat hoort er gewoon bij. Nou, los het even op voor ons, Daphne.
Ja, nou, bij deze. Nee, ik snap wel met betrekking tot die pensioenen dat dat lastig is. Helemaal omdat mensen die in de uitzendbranche werken vaak helemaal niet zo goed op de hoogte zijn van hun pensioen en de rechten en plichten die daaraan verbonden zitten. Dus daar bewustwording rondom creëren lijkt me echt een goeie. Maar goed, er werd ook in het artikel genoemd dat sommige mensen zo'n fietsenplan hebben. En ja, dat is natuurlijk onmogelijk om dat voor een uitzendkracht gelijk te stellen. Dus ik denk ook dat de vakbonden dat maar moeten loslaten. Wat ik overigens ook las in dat artikel heeft te maken met de WW-uitkering, die natuurlijk in Nederland 2 jaar lang doorloopt. Wat echt een gigantische strop kan zijn natuurlijk voor de gemiddelde werkgever, helemaal de MKB'er. Ja. En ik denk ook dat dat wel verstandig is om daar iets aan te veranderen. Want ja, 2 jaar lang een zieke werknemer moeten doorbetalen en ondertussen ook een uitzendkracht moeten inhuren die nu ook gelijkwaardig betaald moet gaan worden voor dat werk van die zieke werknemer. Dat kan echt een gigantische kostenpost worden. En dat lijkt me minder verstandig.
Ja, maar hier was dus een overeenkomst over bereikt en nu blijken er allerlei onduidelijkheden in te zitten. Hoe kan dat?
Ja, dan hebben ze de afspraken denk ik niet goed over en weer opgeschreven. Ik denk, de minister is ook een beetje in de war.
Ja, Tom, wat maak jij ervan?
Ik ben het helemaal met Daphne eens. Ik ga me aanmelden als je even deed. Nee, geen.
Heel goed.
Nee, ja. Klopt volgens mij. Het is een beetje onhandig dat ze daarover ruzie maken, terwijl ze best wel de touwtjes in handen leken te hebben. Mm-hmm. Want het ministerie zegt van, joh, als jullie er samen uitkomen, dan helemaal top, hier gaan we het nog uitvoeren ook. Dus ja, dat ziet er maar uit te komen.
Ja. Is dat belangrijk dat voor uitzendkrachten het totaal aan arbeidsvoorwaarden gelijkwaardig is aan dat van mensen die ergens rechtstreeks in dienst zijn?
Ik snap wel.
Moet dat 1-op-1 100% hetzelfde zijn?
Dus nou, wat mij betreft is het niet helemaal. Volgens mij moet je er gewoon een beetje nuchter naar kijken. Het verschil moet niet te groot worden. Maar ik snap wel dat zeker als je er tijdelijk even wordt neergeploft door een uitzendbureau, dat je dan niet helemaal hetzelfde kunt krijgen dan iemand die daar gewoon bijvoorbeeld vast in dienst is. Dus dat is volgens mij heel erg logisch. En als dat het punt is, zouden vakbonden daar niet zo spastisch over moeten doen. Maar als aan de andere kant weer wordt betoogd van, joh, we moeten een beetje zorgen dat de kloof niet te groot wordt, snap ik dat ook wel weer. Dus kijk daar gewoon een beetje nuchter en praktisch naar. Want het voorbeeld op wat Daphne noemen en ook in het artikel stond van, ja, dat je fiets kunt krijgen of wel of niet. Ja, tuurlijk, het is toch logisch dat iemand die daar eventjes kort werkt, dat dan misschien dan niet helemaal heeft. Dus kijk dan of je dat kunt compenseren. En als dat niet lukt, nou ja, fijn, ga je dat toch wel of niet werken dan.
Ja. Ben je het er maar eens, Daphne, dat je van uitzendkrachten, kijk, daar kan je als werk of opdrachtgever misschien ook wat minder van verwachten dan iemand die in dienst is. Dus moet dat 100% gewoon onder de streep hetzelfde zijn?
Nee, ik denk dat er zitten natuurlijk bepaalde pluspunten aan het inhuren van een uitzendkracht. Maar ik denk ook dat er aan de andere kant weer bepaalde pluspunten zitten aan het zijn van een uitzendkracht. Ja. Dus ja, dat daar een andere compensatie tegenover staat dan een vaste werknemer die al heel lang in dienst is, lijkt me ook niet zo gek. En als we kijken naar het vorige half uurtje, gelijke beloning of eerlijke beloning voor je werk, dan denk ik dat als jij al 20 jaar in dienst bent bij een bedrijf en er komt een uitzendkracht die komt ineens op zijn nieuwe Van Moven binnenrijden, omdat dat binnen het fietsenplan zat, dan ga je toch ook een beetje kijken van, joh, gek, ik werk hier al zo lang en hoe zit dat dan?
Ja, helemaal eens.
Beetje typisch. Mevrouw Van Gennep die gaat dus nu op de rug liggen met de pootjes omhoog en zegt, ja, ik weet het ook niet meer, ik wacht maar eventjes tot na de zomer en we kijken wel hoe het gaat. Zou zij meer regie moeten nemen, Tom, en moeten zeggen, dit gaan we zo niet doen en we gaan het anders aanpakken, want ja, nu bepalen eigenlijk werkgevers en werknemers samen wat het beleid gaat worden. Misschien is het ook wel een hele mooie Hollandse polderoplossing, maar ja, wat is dan de rol van Van Gennep eigenlijk? Die is een soort doorgeefluik van de SER.
Ja, nou ja, dat moet je aan haar vragen. Ik ben volgens mij niet hier om haar positie nou te gaan verdedigen. Nee, als zij iets wel alternatiefs wil voorstellen, dan kom maar met je plan. Ik bedoel, je bent niet voor niets minister. Je hebt gewoon de macht om Je hebt ook een wetgevende macht. Dus het ging ook over in het artikel dat minister van Gennep wilde weten van of er nou wetswijzigingen bedoeld worden. Een soort van technische vraag. Maar als hij die zelf wil voorstellen, kan ze dat ook gewoon aan de Kamer meedelen. Ja. Dus volgens mij is dat helemaal niet in het geding. En als de minister zegt, voer het niet uit, dan heeft ze misschien wel bonje met vakbonden of werkgevers. Maar dan redt zij dat ook wel. Ik bedoel, ze heeft niet zo'n zwakke positie hoor, als minister.
Maar wat jou betreft mag ze wel iets actiever zijn.
Nou, ligt eraan. Kijk, als het misschien verhult, moet het ook wel een beetje verhullen dat het kabinet er weinig eigen visie op heeft. En dat het denkt van, nou ja, als het maar gedragen wordt, zijn wij het er wel mee eens. Ja, dat is een soort van Mark Rutte-strategie. Maar goed, als dat werkt, en je hebt meerderheid in beide kamers, kun je het er nog doorheen loodsen ook. Dus dat is volgens mij iets van de minister en natuurlijk ook van de Kamer. Als die zegt van, joh, je bent te weinig assertief, dan kunnen die bijvoorbeeld ook zelf met plannen komen. Dus daar zit niet zozeer een probleem. Dat is meer een bewuste strategie en opstelling die de minister kiest.
Daphne, moet de minister even afwachten tot de bonden en werkgevers eruit zijn? Of mag ze zelf ook wat doen?
Ik denk dat het wel goed is als je vertrouwt op bepaalde expertise van organisaties. Mm-hmm. Zoals de premier dat bijvoorbeeld ook doet op zijn of haar minister.
Oh ja. Oh ja.
Maar op een gegeven moment moet je inderdaad wel de regie nemen. En zeggen, joh, ik sla nu even met de vuist op tafel. Ja. Want hier moet een antwoord op komen. En dat lijkt me verstandig om te doen.
Dan, ander nieuws van vandaag. Of eigenlijk nieuws van de afgelopen week al een beetje. Maar vandaag weer eens opgewarmd in de Telegraaf door een brief van de NEPROM. Dat is de koepelorganisatie van vastgoedondernemingen. Niet vastgoedondernemingen. Van de projectontwikkelaars, dat was hem precies. Zij zeggen, de woningcrisis dreigt nog erger te worden... omdat pensioenfondsen en verzekeraars niet langer willen investeren in nieuwe woningen vanwege steeds strengere huurregelingen, zoals een puntensysteem, waardoor de markt voor huurprijzen onder de €1.250... eigenlijk door de overheid gereguleerd gaat worden. Hugo de Jonge heeft dat aangekondigd, dat hij voor meer woningen dat puntensysteem wil invoeren. NEPROM zegt nu, ja, deze regels, deze aankondiging eigenlijk alleen maar, dat pakt totaal verkeerd uit. En dus hebben zij de jongen een brief gestuurd, een brandbrief. Want ja, de woningbouw loopt daardoor vast. Afgelopen vrijdag lazen we al in het FD dat vorig kwartaal beleggers €282 miljoen staken in woningen, een derde van het normale niveau. Lijkt me toch niet helemaal de bedoeling. Als je 100.000 woningen per jaar gaat bouwen, dat was het idee, Tom, en dat nu door uitspraken van de jongen vast blijft te lopen, omdat die investeerders ook zeggen, daar gaan we even niet aan beginnen, want hoeveel geld kunnen we hier nog mee verdienen in vredesnaam?
Ja, dat is niet zo handig.
Nee, dus?
Dus
wat moet de jongen doen?
Nou, maar eens even kijken of het allemaal wel verstandig is wat hij allemaal uitvoert.
Mm-hmm.
Ja, meer kan ik er ook niet van zeggen. Ik weet niet wanneer die pensioenfondsen nou wel precies tevreden zijn. Wat hun eisen nou exact zijn. Ik weet alleen dat wat er nu gebeurt, dat ze daar niet helemaal mee eens zijn.
Ja.
Ik denk toch dat je die projectontwikkelaars en zo een beetje nodig hebt. Die doen overigens al heel erg veel en bepalen soms ook al heel erg veel. Zeker in gemeenteland. Dreigen gemeenten soms wel eens aan de leiband van de projectontwikkelaars te lopen. Dus dat is misschien een soort van andere kant van het verhaal. Maar goed, daar moet je wel goed naar luisteren. Want dat zijn toch de mensen die een beetje het initiatief nemen om plannetjes uit te werken van waar kunnen we wel en geen woningen.
Nou, laten we dan gewoon even goed luisteren naar Jan Volkema van NEPROM. Die even vertelt wat het effect van de maatregelen van de jongen is.
Wat hij nu heeft aangekondigd is dat hij eigenlijk bijna de hele vrije huursector wil gaan reguleren. En wel zo sterk dat zeg maar de nieuwbouwwoningen die wij nu ontwikkelen en die beleggers straks gaan verhuren, dat die in sommige gevallen wel €300 per maand goedkoper worden. Dus dat betekent dat die woningen gewoon door die beleggers niet meer worden gekocht.
Nee, Daphne, is de jongen niet met de totaal verkeerde dingen bezig? Namelijk, hij moet ervoor zorgen dat er wordt gebouwd en niet dat er huurprijzen worden beperkt tot iets meer en iets minder. Het zijn rare detailgedoe.
Het idee is natuurlijk sympathiek, maar je moet je inderdaad wel realiseren dat die pensioenfondsen helemaal, hè, nu met al die nieuwe pensioenplannen die eraan zitten te komen, dat bepaalde projecten gewoon moeten renderen. En dat zij ook hun rendement aan hun gepensioneerden en iedereen die lid is van zo'n pensioenorganisatie moeten kunnen uitkeren. En als een nieuwbouwproject niet genoeg rendeert, dan zeggen zij, ja, sorry, dan gaan we ons geld er niet in investeren. En daar had de jongen op zich natuurlijk wel rekening mee mogen houden. Helemaal als daardoor nu nieuwbouwprojecten stil komen te liggen. En dat probleem van die te hoge huurprijzen die mensen moeten betalen, is natuurlijk ook wel wezenlijk. Mm-hmm. Dus ik zeg ook niet dat mensen dan maar helemaal kaalgeplukt moeten worden. Maar door voldoende aanbod creëer je ook, denk ik, uiteindelijk een lagere marktprijs. En als nu dat voldoende aanbod niet kan komen, zorgt het er alleen maar voor dat de markt nog verder op slot gaat zitten. Ja. Wat juist eigenlijk een tegengesteld effect heeft dan wat de jongen op dit moment beoogt.
Ja. Wat kan de jongen doen om dit te repareren zonder dat hij al te veel gezichtsverlies leidt? Want daar houdt hij niet van.
Ja, ik zou dat hele stomme puntenplan dan misschien wat meer los gaan laten. Of, ja. of het in ieder geval naar beneden bijstellen. Zodat het voor een deel van de woningen nog wel rendeert. Ja. En überhaupt, het hele feit dat er 30% sociale huur nu gebouwd moet gaan worden bij ieder nieuwbouwproject. Ja, dat draait het hele systeem sowieso op slot. Dus ik denk dat als je daar gaat sleutelen, dat je de markt nog een stuk vrijer kan laten.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xillium. One Xillium. Building Delight.
BNR.
We gaan naar het nieuws van de dag van mijn panelleden. Wat hebben zij meegenomen? Daphne, ik begin bij jou. Jij wil het hebben over gas.
Ja, inderdaad. Morgen wordt de Nord Stream 1 wellicht weer geopend. Na dagen van onderhoud. En dat is toch best een hele spannende dag voor de beurzen. Omdat nu op dit moment de gasmarkt eigenlijk volledig stil ligt. Al die handelaren die anticiperen eigenlijk op wat er morgen gaat gebeuren. En dat weten ze niet. Of Poetin gaat zeggen, we draaien de gaskraan weer open. De ja of de nee. En dat kan best wel wat gevolgen hebben voor de prijs die wij natuurlijk uiteindelijk weer voor gas moeten gaan betalen in Nederland. Nu is dat economisch gezien en op de markt gezien heel erg spannend. Maar vind ik ook dat de politiek hier wel iets meer op mag anticiperen en iets meer mee mag doen. Mm-hmm. Omdat er een onwijs grote gascrisis is op dit moment. En ik eigenlijk heel weinig visie op dit moment hoor of zie. Misschien zijn ze wel achter de schermen bezig met het maken van plannetjes. Maar ik heb ze tot nu toe nog niet echt heel erg uitgebreid gezien of gehoord. Er is een rapport uitgekomen die zegt van we gaan het waarschijnlijk met z'n allen wel redden. Hè? Ja. In Nederland.
Gasunie.
Precies. Ja. Zullen we niet met gigantische tekorten te maken gaan hebben. Maar goed, we zitten sowieso ook al in een energietransitie. Uh-huh. Die we door moeten gaan maken. En ik hoor daar echt op dit moment bijzonder weinig over. Dus ik zou graag willen dat de politiek zich daar meer mee gaat bezighouden, zodat we op de lange termijn überhaupt niet meer van het Russische gas afhankelijk zullen zijn. Ja. En daarnaast denk ik ook dat we misschien toch al gewoon moeten kijken naar het Groningse gasveld. En als we de Groningers voldoende compenseren voor het gas dat we daar vandaan halen, dat dan op zich echt geen probleem hoeft op te leveren, zolang je maar naar mensen luistert en mensen in gesprek gaat. Ja. En al die kanten van het verhaal hoor ik eigenlijk niet. Het is nu maar een beetje kijken wat de markten morgen doen. En ik vind dat getuigen van misschien toch wat weinig visie.
Ja, aan de andere kant, jij zei al, we weten het niet. Ik geloof dat de Europese Commissie er rekening mee houdt dat die helemaal niet open gaat. Een beetje prepare voor de hoop voor de best, prepare for the worst. Dan was er gisteravond weer een verhaal bij Reuters of Bloomberg dat twee bronnen bij Gazprom zeggen van nee hoor, het ding gaat morgen gewoon weer open. Wel op de niveaus minder dan voor 11 juli, maar toch, eigenlijk morgen weer open. Dus we weten het allemaal niet. De Europese Commissie komt waarschijnlijk vandaag met een voorstel waarin ze zeggen, EU-landen moeten in de maanden augustus tot en met maart ergens 10-15% minder gas gaan verbruiken. Zie jij in Brussel wel enige visie op dit gebied, of ook veel te weinig?
Ja, bezuinigen is natuurlijk geen visie. Ik bedoel, je wil een oplossing, een duurzame oplossing hebben voor een probleem dat nu is gecreëerd. En gaan dan maar zeggen van oké, dan moeten we minder gaan gebruiken. Ik bedoel, is logisch, hè? Er wordt op dit moment ook al minder gebruikt. Maar ik denk niet dat op de lange termijn stand zal houden. Ik bedoel, je weet niet hoe lang deze oorlog nog gaat duren. Je weet niet hoe lang Poetin nog onvoorspelbaar blijft. Ja. Volgens mij is hij dat. Dus is dat een permanente staat waar we mee te dealen hebben. En je wil gewoon niet hoe hij morgen, met welk been hij uit bed stapt, dat van invloed is op hoe wij met ons gas omgaan in Nederland. Ja,
maar denk je zelf, gaat die pijpleiding weer open of niet?
Ik denk een beetje.
Een beetje open.
Beetje.
Ja, nou, we gaan voorzien. Ja. Oké, Tom, jij wil het hebben over vlaggen en zakdoeken.
Nou ja, dat is. Ik ben gemeenteraadslid en dat speelt natuurlijk in heel veel gemeenten wel. En de omgekeerde Nederlandse vlaggen die moeten uitdrukken dat de boeren, maar ook misschien wel de vissers secundair, in nood zijn. Die worden opgehangen bij mensen thuis. En zeker op het platteland gebeurt dat heel veel als je de Oldebroek heen rijdt, maar ook veel andere. Ik denk bijvoorbeeld aan Staphorst, maar ook eigenlijk als je door heel het landelijk gebied heen crost, dan zie je dat aan mensen hun huis vastzitten of in een mooie vlaggenmast. Maar nu is de discussie, dat moeten namelijk mensen helemaal zelf weten, is ook hoe het juridisch zit. Maar nu zijn ze ook wel eens opgehangen aan gemeentelijke eigendommen. Denk aan lantaarnpalen. En nu is er eigenlijk een discussie, verwoede discussie over hoe moet je daar nou als gemeente mee omgaan. Mijn gemeente heeft besloten om ze weg te halen. Dat vind ik een nogal dubieuze argumentatie. Maar gisteren werd weer bekend dat vanuit de gemeente Hogeveen dat daar de vlag wel mogen blijven hangen en niet worden weggehaald. En dan kun je het hebben, ja, moet het over symbolen hebben. Maar daar gaat nogal vaak de discussie over, of we het nou over een regenboogvlag hebben of over een Oekraïnevlag hebben. Daar wil nog wel eens discussie over ontstaan. En ik denk dat het toch eens belangrijk is om eens die argumentatie onder de loep te nemen van bijvoorbeeld mijn gemeente, gemeente Oldebroek, wat is daar nou gezegd? Nou, door de burgemeester is gezegd van de gemeentelijke eigendommen zijn niet bedoeld als objecten voor protest. Mm-hmm. En, maar dat is nog veel belangrijker. De gemeente zei ook, en de burgemeester stelt, maar als gemeente hebben we ook rekening te houden met andere groepen die zich door deze acties gekwetst voelen. Het gaat hierbij onder meer over veteranen. Ja. Als het gaat om de Nederlandse vlag, die vinden het echt schrijnend om te zien dat die wordt omgekeerd, wordt opgehangen. En ik snap beide gevoelens wel. Ik snap soms die veteranen, kan ik me best inleveren, maar ik kan me ook minstens zo goed inleveren in die boeren die eigenlijk op deze manier nog een heel mild protest, een vreedzaam protest, doen en een signaal afgeven van, joh, wij zijn in nood. En ik vind wel ook als gemeente zo heel spastisch eigenlijk die vlaggen weg gaan halen met de argumentatie, maar anderen kunnen zich gekwetst voelen. Nou, op het moment dat er een regenboogvlag wordt gehezen, er wordt aangegeven van heel veel mensen die zeggen van, nou ja, dat vinden we misschien dit juist symbool om een bepaald iets of een bepaalde groepering onder de aandacht te brengen, wordt altijd gezegd, nee, maar dat moet je niet zo zien. En deze vlag betekent nou eenmaal gewoon dat we voor diversiteit en inclusie staan. Dus je mag er eigenlijk geen andere mening op nahouden. We doen het gewoon, je moet je niet gekwetst voelen. En nu wordt er wel heel nadrukkelijk naar voren gesteld. Bij ons was het zelfs in de gemeente Oldebroek, naar aanleiding van één LinkedIn-post, één brief die werd geschreven naar de gemeente. Oké, dan gaan we ze wel weghalen. Dus op basis van één verhaal. Daarvan denk ik van, nou, dat vind ik niet heel consequent. En zeker de gemeente Oldebroek, laatste dingetje, die communiceerde van, we gaan die vlaggen weghalen. Terwijl er in de Twitter-titel van de gemeente Oldebroek staat gewoon gemeente Oldebroek met een Oekraïense vlag. Je zou bijna denken dat het om een Oekraïense gemeente gaat. Ja. Terwijl het een Nederlandse gemeente is. Dus ik denk van, met heel veel vlaggensymbool wordt de kant van Oekraïne gekozen. Wordt een regenboogvlag geweest, waar ook allerlei zaken mee worden bedoeld. Waarmee ook het COC wordt binnengehaald. Kan allemaal, kritiek wordt eigenlijk best wel weggezet. Moeten we gewoon doen, hoort nou eenmaal. En dan komen die boeren die in de grootste nood van hun leven zitten, met tranen thuis zitten en niet kunnen slapen. Die doen als laatste signaal eigenlijk afgeven, wij zijn in nood, we hangen die Nederlandse vlag op de kop. En dan wordt hij met veel bombarisch passisch weggehaald. Ja, ik denk van, wordt dan die argumentatie wel consequent toegepast? Ja. Ik denk van niet.
Maar jij denkt dus eigenlijk gewoon dat de gemeente Oldebroek boeren haat?
Dat zeg ik niet. Ik vind het alleen niet van veel sympathie naar de boeren getuigen. Mm-hmm. Op het moment dat die dingen van gemeentelijke eigendommen met veel bombarie worden neergehaald. Terwijl er ook heel veel gemeenten zijn. Ik heb Hogeveen al genoemd. Ja. Maar er zijn ook gemeenten die zeggen, joh, we zijn neutraal. We laten ze nu even wachten. Omdat we op zijn minst begrijpen wat er met die boeren aan de hand is. Maar de gemeente Oldebroek en ook vele andere gemeenten moeten dat maar weer zo snel mogelijk omlaag halen. Ik denk van, ja, maar wat voor signaal geef je daar ook eigenlijk mee af? Mm-hmm. Die boeren die dit als laatste wanhoopspoging duidelijk maken.
Maar steun voor één doel of iets sympathieks doen voor een groep of voor een ander land betekent niet meteen, in het geval van de omgekeerde vlag, een aanval op een andere groep Nederlanders in dit geval. Ik denk dat als jij een LGBTQ-vlag, een regenboogvlag ophangt, dat het door niemand als een aanval op iets of iemand wordt beschouwd. En een omgekeerde vlag wordt door heel veel Nederlanders wel zeker als een bepaalde aanval op Nederland en de rechtsstaat die we met z'n allen hebben beschouwd.
Volgens mij niet. Is het geen aanval op de rechtsstaat. Het is een heel gebruikelijke vlag, wat ook een bepaald, wat niet nu is verzonnen om de Nederlandse vlag te kunnen verkrachten of aan te randen. Nee, het komt van vroeger. Waarbij binnen de visserij ook iemand in nood was, dan kon je dat zien en dan werd diegene te hulp geschoten.
Precies.
Dus dat is ook het verleden. Dus het is niet zo dat nu maar wordt gedaan om de Nederlandse vlag om zeep te helpen. Tentegendeel. En juist ook als die Nederlandse vlag normaal gesproken zou moeten staan voor vrijheid en voor eenheid en verbondenheid. Nou ja, daar lijkt op dit moment soms wel heel weinig sprake van te zijn. Dus ik snap die gevoelens wel. En daarnaast ook als het gaat om die regenboogvlag. Nou, er zijn wel degelijk heel veel mensen die zeggen, zelfs ook LHBT'ers die zeggen, ik word op deze manier in een hoek geplaatst die ik misschien eigenlijk helemaal niet wil. Ik word telkens met 365 dagen per jaar lijken er wel weer zaken te zijn voor LHBT'ers. En ik voel me telkens aangesproken te veel op mijn seksuele geaardheid, terwijl mijn identiteit veel meer is. Er zijn ook heel veel mensen die zich niet thuis voelen bij het hijsen van die regenboogvlag. Juist in ook een christelijke gemeente waarvan ze zeggen, de regenboog staat voor het symbool van Gods trouw naar de aarde. Dus laten we gewoon een ander symbool kiezen.
Ja, ook prima, maar dan moeten ze dat toch lekker doen. Maar het gaat er toch om dat gemeente.
Ik zou consequent dingen willen zeggen. Ook ik snap het best wel als mensen zeggen, nou, ik wil die regenboogvlag, want het staat voor mij. Ik snap ook mensen die er kritisch op zijn. Ik snap ook de mensen die pro-boer zijn. Maar laten we dan nu zeggen, we doen voor die LHBT's, doen we gewoon iets waar iedereen zich in kan vinden. En laten we dan bij die boeren, dat is mijn oplossing. Ik snap best wel als gemeente zeggen, we willen geen geprotesteerd op ongemeentelijk eigendom. Laten we dan als gemeente, als ze toch blijk willen geven van die sympathie in de boeren, gewoon die boerenvlag hijsen. Die boerenzakdoek die nu aan al die huizen hangt, laten we die als gemeentes hijsen. Laat je zien, we zijn er echt voor die boeren.
Oh, een omgekeerde regenboogvlag.
Maar het is
een omgekeerde regenboogboerenzakdoekvlag. Oké,
maak er wel duidelijk van.
Dank. We gaan even kijken wat er trending is op de socials. Nou, veel corona nog steeds. Gisteren meldde het RIVM dat er 11% minder besmettingen zijn dan de week ervoor. De zomergolf lijkt over zijn piek heen. Hashtag Eindhoven is trending. Oud-Eurogroepvoorzitter, oud-minister en PvdA-prominent Jeroen Dijsselbloem mag er aan de slag als burgemeester. De baantjes carousel draait weer. En gisteren was hashtag hitte een hot topic op Twitter. Vandaag doet de temperatuur een stapje terug, maar Twitterers doen ook een stapje terug met hashtag warm. Nog heel eventjes over deze man.
Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom hier in de studio. Dank u wel, mevrouw. Blij dat het weer zover is. Naar de derde aflevering van Dinges.
Ja, Frank Masmeijer, icoon uit de jaren 80 en 90. Die heeft gratie gekregen nadat hij een jarenlange celstraf kreeg vanwege cocaïnesmokkel in de Antwerpse haven. Hij was natuurlijk een tv-icoon uit de jaren 80 en 90 van de NCRV. Allerlei programma's gemaakt. Maar die heeft nu opeens gratie gekregen. Een wet voorgesteld door minister Weerwind. Getekend door de koning uiteraard. Maar het opvallende is, Masmeijer en ook advocaat Knoops, die weten eigenlijk zelf niet waarom die gratie heeft gekregen. De politie vindt het raar, althans politiebond voorzitter Jan Struijs snapt het niet. De minister wil nog niks zeggen, die komt later vandaag met een inhoudelijke reactie. Het is een beetje een raar verhaal, wat is hier aan de hand? Normaal bij een gratie, dan moet er iets aan de hand zijn. Dan moet je leven enorm veranderd zijn, omdat je ernstig ziek bent of iets dergelijks, of een familielid dat overleden is. Maar deze meneer heeft gratie gekregen, maar hij weet niet waarom. Dat is een beetje raar, toch?
Het lijkt inderdaad heel erg raar, maar ik kan me niet voorstellen dat de minister en zelfs de koning niet een gegronde reden zouden hebben om dit te doen. Ja. En een beetje gek dat die beste meneer zelf ook niet zo goed weet waarom die gratie heeft gekregen nu op vrije voeten staat. Maar ik denk, voordat we met z'n allen heel hard gaan oordelen over of dit nou wel of niet goed is, zelfs de voorzitter van de politiebond, dat we even met z'n allen gaan afwachten wat hier nou precies aan de hand is. Ja. Voordat we gaan twijfelen aan onze rechtsstaat en rechtszekerheid.
Ja, de minister zei eerst van, we geven geen commentaar op individuele zaken, maar er komt nu later toch een verklaring. Dat is misschien toch wel prettig. Eerst even afwachten, Tom, voordat we ons oordeel klaar hebben staan.
Ja, laat me doen. Maar ik weet niet of er nou echt een gegronde reden achter zit. Misschien komt zometeen uit die verklaring nog steeds weinig nieuws. Ja. En dan blijft het een beetje gissen. Ja. Misschien zijn er wel dingen in het geding die we niet mogen weten. Maar dat zullen we allemaal rustig moeten afwachten. Laat
complot?
We kunnen natuurlijk altijd wat banden zijn onderling. Ik weet het niet.
Okay, we gaan verder speculeren, maar dat doen we dan wel buiten uitzending. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials en gewoon lekker blijven luisteren. Want zometeen is Thomas hier met zaken doen.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.